In Lukkersteen waren wij gebleven op 8 december 2020. Dat was de vorige keer, ja. En door omstandigheden heb ik zojuist afgelopen zondag 2 keer gesproken over Maria Martha. Ja, dat kwam zo uit, dat was ik aan toe. En nu moet ik het er dus weer over hebben. Want in Lucas hoofdstuk 10 worden wij geconfronteerd met die beide zussen, waarvan ik dus gezegd heb, logischerwijze, want u weet wat ik dan zeg. Ja, die twee die horen bij elkaar, ze worden verwisseld. De een is een beeld van de 2 stammen van Israël, de ander dus logischerwijze een beeld van de 10 stammen van Israël. En dan, wat ik niet gezegd heb misschien, ze worden geassocieerd met Lazarus, uitdrukkelijk in de Bijbel, als hun broer. Staat er 1 keer of 9, geloof ik. Alles bij elkaar. Die een beeld is van Christus zelf als de opgewekte. Degene die dood geweest is en hij leeft, als de hoge priester namelijk van het nieuwe verbond. Die context vind je hier in Lucas niet, alles bij elkaar. Maar het geeft mij alsnog wel de gelegenheid om op die, op die geschiedenis in te gaan. Op die dames, om zo te zeggen. Want kijk, wij kennen, maar dat zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben, wij kennen die twee, wij kennen Maria, we kennen Martha, wij kennen er zelfs nog meer Maria's. En als we het daarover moeten hebben, dan wordt het helemaal ingewikkeld, want ze heten allemaal Maria. In Nederland heten de mannen zelfs allemaal Maria, althans beneden de rivieren. Er zit altijd wel ergens een M in die voorletters, hè? En als iemand meer dan 4 voorletters heeft, dan weet je het. Dan is het of nog van adel, of het is gewoon Rooms-Katholiek en een van de voorletters is een M. Hè? Ik heb een paar voorbeelden bij de hand, maar laten we zitten. Thomas. Maria. Dus ja, en wie die Maria zijn, ik heb het vaak genoeg nagekeken. Wat zeggen anderen ervan? En wat anderen in algemeen daarvan zeggen, is dat het een onoplosbaar probleem is wie ze allemaal zijn. Wij kennen, ik zeg meestal, wij zijn protestanten, dus wij kennen in ieder geval Maria van Bethanië en we kennen ook een Maria Magdalena, los van Maria van Nazareth en Maria van Klopas. Maar waar ik het over moet hebben is dit. Maar dat heb ik vaker gezegd natuurlijk, ik ben van mening dat die Maria van Bethanië, dat dat dezelfde is als Maria Magdalena. Al valt het u waarschijnlijk op dat die Maria Magdalena, die vinden we nooit genoemd als de zus van iemand. Of als dat ze een broer heeft of zo. We vinden haar in haar eentje, als je dat zo kunt zeggen, netjes. Hè? We vinden haar alleen. Maar ik wil u vanavond dan toch even vertellen waar we die lui in de Bijbel tegenkomen. Dat is toch wel opmerkelijk. Ik vraag me altijd af achteraf, zou nou niemand anders dat eerder gedaan hebben? En waarom heb ik dat nog nooit ergens in een van mijn naslagwerken gelezen? Maar goed, maar dat ga ik eigenlijk helemaal een schoolbord nodig, maar u maakt maar notitie. En als u het niet begrijpt, dan moet u het zelf doen wat ik gedaan heb. Dat zal ik u vertellen zo. Ik heb hier voor mij 4 kolommen in mijn Bijbel. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes vinden we de geschiedenis van 1 zalving van de Heer Jezus. En ik zeg nu op voorhand, even zo inleidend, dat in het algemeen, er is verschil van mening, uitgebreid, er zijn er die anders denken, maar in het algemeen weet men nogal zeker dat het verslag in Matthäus en Marcus gaat over dezelfde gebeurtenis met dezelfde mensen onder dezelfde omstandigheden. Daar is geen discussie over eigenlijk. En daarna is er wel discussie over of dat hetzelfde is als in Johannes. Dat was dus achtereenvolgens Matthäus 26, Marcus 14. En nu, laatste kolom, vierde kolom, Johannes hoofdstuk 12. Is dat ook dezelfde gebeurtenis? Daar is verschil van inzicht over. Enige twijfel, maar er wordt nog wel eens gezegd dat is hetzelfde. En dan daartussendoor heb je nog de kolom van Lucas. En omdat je toch denkt, een van die gelegenheden zal toch wel een andere zijn geweest, blijft dan Lucas 7 over, dat zal dan wel een andere gelegenheid zijn geweest. Ja, je moet het toch allemaal hetzelfde is, dat, hè? Denk ik dan. Nou, goed. Maar men maakt van Lucas 7 dan een ander verhaal. Wat ik gedaan heb, is gewoon die geschiedenissen lezen en de details opschrijven met een trefwoord. Dus ik heb in kolom 1, ik weet niet of je het bij kunt schrijven, maar ik zal langzaam praten. Ik heb in kolom 1, dat is Matthäus, heb ik genoteerd wanneer het was. 2 dagen voor Pascha staat er. Betanië, schrijf ik eronder, het was in Betanië, in een vlek Betanië. Het was in het huis van een fariseer. De man heette Simon. Dan wordt het toch knap gedetailleerd, hè? Simon de fariseer, en bovendien was hij melaas geweest, kennelijk. Want ja, als je niet vrij bent van melaatsheid, dan mag je niet zoveel mensen in je huis ontvangen van Rutte. Dus, of van wie? Van die jongen. Maar goed. Ja, goed. Dat was hem dus. Dan krijgen wij van doen met 1 vrouw. Je weet wel, de dame die de zalving verricht. 1 vrouw staat er. Een albasten fles had ze. Met kostelijke zalf. Ik wil het niet bijschrijven. En zij zalfde zijn hoofd. Het hoofd van de Heer Jezus. En toen sloeg ik 2, 3 regels over. Want, en dan wordt als commentaar gegeven. Ze heeft dat gedaan voor mijn begrafenis of ter voorbereiding van mijn begrafenis, maar in verband met mijn begrafenis enzovoort. Hetgeen toch nogal vreemd is, omdat de algemene gedachte onder de discipelen was dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. Hoezo begrafenis? Ja, doe maar. En dit was 2 dagen voor Pascha. Nemen wij de volgende kolom. Marcus 14. Het was 2 dagen voor Pascha. Dus die kan je er gewoon naschrijven, dat was hetzelfde. 2 dagen voor Pascha. Het was Betanië. Het was ten huize van een fariseer. En die heette Simon. Hij was melaats. En dan komt de vrouw, anoniem. En ze heeft een albasten fles. Ze heeft zalf bij zich. En nu staat er dat het was nardus, staat erbij, maar wel degelijk zalf. Alleen dat het nardus was, er staat in Matthäus niet bij, maar hier in Marcus wel. En zij zalfde zijn hoofd. En dat is dus compleet hetzelfde rijtje. Hè? Nou is dat niet verbazingwekkend, want Matthäus naast Marcus, dat levert altijd hetzelfde op. Maar dan krijgen we nog dat gezegd wordt dat die zalf 300 penningen kostte. Of althans, dat was geschat door de fiscus, geloof ik. Of weet ik veel door wie. Judas? Weet ik niet. Was geschat op 300 penningen. En daarna wordt ook gezegd dat ze dat gedaan heeft voor mijn begrafenis. Dus dat is hetzelfde. Dan neem ik eerst toch maar, ik neem eerst maar gewoon Lucas, de volgende rij, dat is het makkelijkste. Daar staat niet wanneer het was. Er staat ook niet waar het was. Hoewel men gewoonlijk beweert dat het ergens in Galilea geweest moet zijn. Maar het staat er niet, dus ik trek die conclusie ook niet. En het idee dat evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de dingen op volgorde verteld hebben, dat weet u, dat is niet waar. Hè? Dat hebben ze niet gedaan. Soms wel, eerst dit en dan dat, maar gewoonlijk niet. Dat is niet de gewone regel. Dus het begint bij, het was in een huis van een farizeeër. Die heette Simon. Nou kan het natuurlijk dat op een andere plek ook een farizeeër woont. En dat hij ook Simon heet natuurlijk. En dat hij ook Melaats was. En dat hij ook, kan allemaal. Als ik lelijke dingen zou willen zeggen, zou ik nu zeggen, kijk het maar na bij Boulanger. Dat heb ik niet gedaan, want ik doe ik niet meer dit soort dingen. Want die houdt ervan om 3 intochten in Jeruzalem te hebben en 4 zalvingen. Ik geloof daar absoluut niet in. Maar hij heeft ook veel meer bedelingen dan wij kennen. En die heeft het zelfs uitgevonden. Ik spreek die man later wel, dus maak u zich geen zorgen. Ik heb groot respect voor hem, maar sommige dingen... Nou ja. Maar goed, even opnieuw. Lucas, in vers 36 van Lucas 7. Ten huize van een farizeeër. Ten huize van Simon, want zo heet hij. Of hij Melaats was, staat er niet bij. Maar je mag natuurlijk niet concluderen dat hij dus niet Melaats was geweest. Misschien had hij ook wel corona gehad. Of zo. Alleen, dat wordt niet vermeld. Wat wel vermeld wordt vervolgens, is een vrouw die de zalving uitvoert. En deze keer staat erbij dat het een zondige vrouw was. Een zondige vrouw. Of dat uitzonderlijk is? Nee, dat is niet uitzonderlijk. Dat zijn zondige vrouwen. Sterker nog, het staat er 2 keer, meen ik, in zowel vers 37 als 39. Dan had zij bij zich een albasten fles. Met zalf. En tot zover is er geen enkele tegenstrijdigheid of wat dan ook. Maar nu staat er vervolgens dat zij zijn voeten zalfde. De voeten van de Heer Jezus. Dat staat in vers 38. En daarna nog in vers 44 en wat er verder volgt. Een stukje van vers 44 tot 46. Het wordt herhaald met nadruk. En vervolgens staat er ook bij dat zij die voeten, die gezalde voeten, vervolgens afdroogde met haar haren. In vers 38 en 44. Dat is een detail wat dus niet vermeld wordt in Matthäus en Marcus. En de vraag is, hoe zit het in Matthäus en Marcus? Heeft die vrouw daar dan niet de voeten van de Heer Jezus gezalfd? Dan moet ik u zeggen, nou dat staat er niet. Er staat alleen dat ze zijn hoofd gezalfd heeft. Toch? En hier in Lucas staat dat ze zijn voeten zalfde. En er wordt niet melding gemaakt van zijn hoofd. En als het dus dezelfde geschiedenis is, dan heeft ze dus zijn hoofd gezalfd, maar ook zijn voeten. Dat is geen tegenstrijdigheid. Het is maar wat je wel vertelt en wat je niet vertelt. Ze hebben ook niet verteld, geen van de 3 hebben verteld wat ze die avond gegeten hebben, bijvoorbeeld. Of hoe laat het afgelopen was en of er wel een pauze was van 10 minuten. Staat er altijd niet bij. De verhaal is nooit compleet. En als je mij vraagt, maar waarom wordt het dan wel vermeld over het hoofd? Dan moet ik u zeggen, nou, psalm 133, die korte, Ja, hè? Dat is over de zalving van de hoge priester, van Aaron. Het begint op zijn hoofd en dan druipt het zo langzamerhand in zijn baard en in zijn kleed tot aan de zolen van zijn kleed. Het begint met het hoofd. Het is bovendien, zalving is in principe altijd de zalving van een hoofd trouwens. Nee, ik bedoel, gebeurt op het hoofd, maar het is de zalving van een hoofd. Want degene die gezalfd wordt, wordt daarmee gemaakt tot... tot koning en daarmee hoofd van het volk. Tot priester. Een leidinggevende functie, zeker als het de hoge priester is. En eventueel schijnt het dat het bij de profeten ook wel eens gebeurt. Dat is moeilijk terug te vinden, vind ik, in de Bijbel. Maar het schijnt te gebeuren. Maar goed, dat is iemand die voorop moet. Dat is een hoofd, dus vooruit. En wat de voeten betreft... als ik er een verwijstekst bij moest zetten, dan zou ik een verwijstekst geven naar hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigen, die vrede doen horen enzovoorts. Uit Romeinen 10, maar het komt natuurlijk uit het Oude Testament. Omdat die voeten ergens het evangelie gaan brengen, ver weg. En even snel op een voetnootje. En als deze vrouw inderdaad die Maria is die ik op het oog heb... en dus een beeld is van de 10 stammen... dan is ook begrijpelijk waarom ze zijn voeten zalft. Want het zijn die voeten die de boodschap gaan brengen ergens naartoe. Dat is de context in Romeinen 10. Hè. Hoe lieflijk zijn de voeten gaat over wat er aangaat... in verband met dat iemand het evangelie moet gaan brengen. Nou ja. En dan haar haren. Dan hebben we nog de uitspraken in Johannes 12. Daar staat, waar het in de eerste plaats wanneer het was, 6 dagen voor Pasen. Dus, ik ga geen namen meer noemen, maar, dus ik moet even slikken, maar De mensen die zoveel mogelijk verschillende zalvingen willen hebben, zullen zeggen, nou, dus met 4 dagen tussen ruimte, is wel een heel gedoe allemaal, hè. 6 dagen voor Pasen en daarna nog een keer 2 dagen voor Pasen. Was dat dezelfde Pasen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik moet u zeggen dat 6 dagen voor Pasen en 2 dagen voor Pasen heel goed op dezelfde dag kan slaan, want wanneer is Pasen? Die 4 dagen vind je zo terug, want op de 10e moet men een paaslam in huis nemen... en op de avond van de 14e moet die geslacht en gegeten worden. Dus 2 dagen voor Pasen zou dan de 8e Nisan zijn... en 6 dagen voor Pasen zou de 8e Nisan zijn... en 2 dagen voor Pasen... zeg ik het nou goed? Nee, 2 dagen voor Pasen is de 8e Nisan... en 6 dagen voor Pasen is ook de 8e Nisan. En dat klopt precies... Want, maar ik kan niet alles tegelijk vertellen, als je het naleest in Johannes, lees je daar dat die avond in Bethanië gebeurt, dat daarna, na die zalving, veel mensen komen om genezen te worden en genezen worden in Bethanië. Dat moet noodzakelijk de andere dag geweest zijn. De 9e dus. En weer de andere dag, want daar staat het op volgorde, weer de andere dag, is het dus de 10e. En dat is de dag van de intocht in Jeruzalem. En daarom weten wij, en dat staat wel in alle handboeken, daarom weten we dat de intocht in Jeruzalem was op 10 Nisan. Dit is bekendgegeven trouwens. Hoor. En er is geen spel tussen te krijgen. Maar het is dus niet tegenstrijdig, het is maar wat je rekent. Waar je begint te rekenen. Dus, in Johannes 12, 6 dagen voor Pascha. Het was wis en waarachtig in Bethanië. Hoe groot is Bethanië eigenlijk? Was Bethanië eigenlijk? Een vlek. Hoeveel mensen woonden daar? 100? 1000 voor mijn part. Nou, en dan? Dat lijkt me niet hoor, maar toe maar. Dus het is wel gauw dezelfde gebeurtenis. Daar wordt niet gesproken over een fariseer of over Simon of over meelaatsheid. Het wordt, als je niet anders had, zou je denken dat dat gebeurt in het huis van Maria, Martha en Lazarus, want die wordt wel degelijk in dat verband genoemd. Sterker nog, het is het vervolg op Johannes 11. En dat is de geschiedenis van de opstanding van Lazarus. En in hoofdstuk 12 wordt het nog aangehaald. Die opstanding van Lazarus. En dat die twee dames, dit waren dus de twee zussen. En in Johannes 11 wordt 9 keer... Ik heb ze geteld, Johannes 11 wordt 9 keer melding gemaakt van Lazarus, Maria en haar zuster Martha. Of vers 1. En vers 2, Lazarus is een broeder van Maria. En in vers 3, Maria en Martha zijn de zusters van Lazarus. En er staat er elke keer bij. En als je het gaat natellen, dan denk je, wat vervelend. Hadden ze dat nog niet wat netter kunnen ze. 1 keer is ook wel genoeg. 2 keer dan. Maar het staat er steeds opnieuw en steeds opnieuw. Ze worden aan elkaar gekoppeld. Dat is Johannes 11. Maar goed, nou terug naar Johannes 12. Ik noemde u 6 dagen voor Pascha. Het is in Bethanië. De vrouw die de zalving uitvoert heet Maria. Dat is al in vers 2. De zalf is nardus. Zij zalf de voeten van de Heer Jezus. En zij droogt die af met haar haren. Dat wordt 2 keer vermeld. De zalf wordt getaxeerd op 300 penningen. Staat er allemaal bij. En deze keer staat er ook weer bij dat het gebeurde ter begrafenis. Het lijkt mij dat voor ieder weldenkend mens dus de conclusie moet luiden dat het 4 keer verslag is van volstrekt dezelfde gebeurtenis. Lijkt mij. Het enige echte probleem wat overblijft is dit. Dat als je in Lucas 7, Lucas heeft meer dan 20 hoofdstukken. Maar als je in Lucas 7 deze geschiedenis leest, dan zit je met het probleem dat bij Matthäus en bij Marcus en bij Johannes dit gebeurt, die zalving, nou ja, in de nacht dat hij verraden werd. Een paar dagen hooguit voor de kruisiging. En in Lucas 7 heb je echt niet het idee dat je daar een paar dagen bent voor de kruisiging. Maar om een of andere reden heeft het Lucas behaagd, dan wel de Heilige Geest via Lucas behaagd, om die geschiedenis een eindje naar voren te trekken en eerder te vertellen. En daarom ontbreekt dus vervolgens ook de verwijzing naar de begrafenis. En wat daar de redenen van zijn, ja, daar ga ik het niet over hebben nu. Het gaat mij om het beginsel dat we te maken hebben met 4 verslagen die dermate goed met elkaar overeenkomen en in feite geen enkele tegenstrijdigheid kennen, dat je moet concluderen dat het dus echt wel dezelfde gebeurtenis is. Je houdt hooguit die vraag over. Waarom wordt het daar al verteld? Maar voor de rest is er geen enkel probleem over. En nou keer ik weer even terug. Je gaat naar Matthäus 26 en je leest er een vrouw. Waarom moeten we niet weten welke vrouw dat is? Bovendien, het is nog een kapitaalkrachtig dame. Want ja, als dat spul 300 penningen kost, dat schijnt toch een flinke som geld geweest te zijn. Anders was Judas er ook niet over gestruikeld. En anderen trouwens ook. Maar vooruit. Ik geloof dat we pas in Johannes lezen dat het Judas was die de commentaar op had. Maar elders lezen we men, de discipelen. Veel geld. Wie is die vrouw? Waarom wordt haar naam niet genoemd? Daar is een goede reden voor. Dat doe je niet. Waarom niet? Omdat je het hebt over één zondige vrouw. Dan meld je dat niet. Dat is gewoon een kwestie van wellevendheid. Dat doe je niet. En dus blijft het gewoon een vrouw. En dan alleen al het noemen van een vrouw die dat doet, is voldoende om te zeggen, dan is het dezelfde als uit Lucas. De naam wordt niet genoemd. Afgezien daarvan, Maar dat is de symboliek. Dus daar moet ik eigenlijk eerst even afstand van nemen. De vraag is eigenlijk, wie is die vrouw? Maar de vraag, wie is die vrouw, die komt elders voor. Dat was die vrouw die de heer van achteren aanraakte. Weet u nog? Wie heeft mij aangeraakt? Wie is die vrouw? Dan moet ik u zeggen, nou, dat was een zondige vrouw. Maar je weet wie het is, toch? Het is net zo goed. Een beeld van het instammen van Israël. Het is een verborgenheid. En ze was ook een van de twee. Want die andere was het dochtertje van Jairus, weet u nog, in die geschiedenis. Het is net zo'n verhaal. En die twee worden ook verwisseld daar. Maar goed, dat ga ik nog niet meer uitleggen, die geschiedenis. Het gaat mij erom dat in die vier zalvingen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, wij wel degelijk te maken hebben met vier keer dezelfde omstandigheid. Dit is niet wat men algemeen gelooft, overigens. De protestanten in ieder geval niet. Bij de Rooms-Katholieken ligt het iets anders, maar daar is men het ook niet echt over eens. Waar ik nou op wijzen wil is dit. Dat deze geschiedenis vond plaats, dat kan niet missen, een paar dagen voor, eigenlijk voor de, twee dagen voor de intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen een week, exact een week, voor de dood van de Heer Jezus. Want het was vrijdag dus, hè. De intocht was na de Sabbat, de eerste dag van de week, dus vrijdag. En het was een week voor Goede Vrijdag, om zo te zeggen. Vandaar dat ik kort geleden dan wat aandacht aan besteed heb. Maar tot op dat moment hebben wij nog geen confrontatie gehad met iemand die de naam draagt Maria Magdalena. Het is Maria van Bethanië, maar niet Maria Magdalena, merkwaardige wijze. En dat is merkwaardig, omdat we dezezelfde Maria, deze dame van de, om zo te zeggen, van de zalving, die vinden we hierna nooit meer terug. Die is er niet meer. Moet je goed voorstellen, hè? Je bent een week voor de dood van de Heer Jezus, een dag of 10, bij wijze van spreken, voor de dag van zijn opstanding. Ze heeft de voeten van de Heer Jezus gezalfd ter voorbereiding van zijn begrafenis. Drie van de vier keer staat dat er dus. Hè? En als zover is, dan is ze er niet. Want bij het kruis en bij het graf, bij zijn begrafenis en bij zijn opstanding, vind je weliswaar een Maria, maar het is weer een andere. En die kende je nog niet. Dat is namelijk Maria Magdalena. En ik ben blij dat u mij niet in de reden viel. Want er is één uitzondering op die regel. En die brengt ons alsnog bij Lucas. Want in Lucas hoofdstuk 7.
Moet even goed kijken. Ja, wel in Lucas. Daar vond je in hoofdstuk 7. De zalving, in het laatste deel van het hoofdstuk. En de vrouw wordt toegesproken, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dat is het einde van Lucas 7. En dan lees je hoofdstuk 8. En het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van de Koninkrijk Gods. En de 12 waren met hem. In de eerste plaats, dat woordje daarna, daar moet je voorzichtig mee wezen. Want dat betekent niet noodzakelijk dat de gebeurtenis die nu beschreven gaat worden, volgde op de voorgaande. Dat daarna kan ook gewoon betekenen dat er nu alsnog een ander verhaal volgt. Heb je dat? Daar moet je enigszins literair voor onderlegd wezen, naar het schijnt. Sommigen begrijpen het niet, maar dat is nu helemaal zo. Er komt nu nog een anekdote, maar al die evangeliën, dat zijn niet anders dan anekdoten. Episoden uit het leven van de Heer Jezus die op zodanige wijze zijn gerangschikt dat ze het doel van de evangelist of van de geest die erachter zit, dan moeten ze aan beantwoorden en dat is het dan. Vandaar die samenhang, maar dat is lang niet altijd een chronologische. Dus het geschieden daarna, dat wil helemaal niet zeggen dat het een latere gebeurtenis is. Dat is geen argument. Dus die slaat dan over. Het geschiedde ooit een keer, en dat komt nu, dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikend en verkondigend het evangelie van de koninkrijk gods, en de twaalf waren met hem. En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, en dat is de ene uitzondering. Hier wordt, dit is in de Bijbel de introductie van Maria Magdalena, schijnbaar. Dat zal ook wel zo zijn hoor. Maar blijkbaar dan voor de dood en opstanding van Christus. Maar de naam Maria Magdalena kom je niet meer tegen. Die kom je pas tegen bij het kruis. Eerder niet. Maar hier wordt ze genoemd. Maria Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren. En verder natuurlijk Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. En dan denk je, nou, er komt daar een verhaal over, maar er komt geen verhaal over, dus punt uit. Waarom staat dit hier? Nou, ik denk dat het er hier meteen achter staat en even geïntroduceerd wordt en erbij verteld wordt, omdat Lucas hier mij toch de gelegenheid neemt om even te vertellen wie die vrouw was. Uit hoofdstuk 7. Ik zou niet weten waarom het hier moet staan, over die vrouwen. Wat willekeurig waar kunnen staan. De Heer reisde rond en er waren vrouwen. Toch? Wanneer, waar, hoe? Ja, altijd eigenlijk, toch? Waarom hier? Omdat het samenhangt met die vrouw, die zondige vrouw, die hiervoor in hoofdstuk 7 genoemd wordt. Als die vrouw die de voeten van de Heer Jezus zalfde. En daarna hoor je er niks meer van. En dit wordt ook bij de andere evangelisten niet vermeld. Hebben we die nog? Tot zover. Nou ja, en dan na de opstand, of na de kruisiging, of bij de kruisiging, daar vind je dus deze Maria niet terug, als je de Maria van Bethanië noemt, de zus van Martha en van Lazarus, die is het dan ineens. Martha trouwens ook niet hoor, en Lazarus ook niet, dat weet ik wel, maar je vindt haar niet terug in plaats van, en dat is toch gek, omdat juist van haar gezegd, want ze heeft dat gedaan voor mijn begrafenis, ze staat er drie keer dus hè. Waar is ze dan bij zijn begrafenis? Dat is een andere Maria, zegt men dan. Maria Magdalena. En omdat we die ene noemen Maria van Bethanië, en Bethanië is een topografische aanduiding, nemen we de naam Magdalena ook als een topografische aanduiding en zeggen, nou, dan komt ze van Magdala. En waar ligt Magdala? Ja, ergens aan de westkust van het meer van Galilea, de zeven Tiberias, of meer van Genezeret, hoe het maar heet. Galilea. Dus die kwam ergens uit het noorden, is dan het idee. Is daar verder een argument voor? Niet het minst. Niet het minst. Wij doen dat gewoonlijk ook niet zo. Er staat niet dat ze uit Magdala kwam. Er staat, was Maria, en ze had nog een naam. Maar dat moet je wel, want anders heet iedereen Maria. Je moet er een naam bij hebben. Toch? Maria van Klopas, Maria van Nazareth, weet ik het. Noem maar op. Hoe noem je deze? Deze wordt genoemd Maria Magdalena. Maar hoe dan ook, na de zalving van de Heer Jezus. Eerder niet. Hier ook dus, hè. Eerst krijg je het verhaal van de zalving, Lucas 7, en dan krijg je de introductie van een vrouw met krankheden genezen, boze zeven demonen uitgedreven enzovoort. En ze wordt genoemd Magdalena, Maria Magdalena. Wat wij normaal doen, broeders en zusters, is even kijken wat de naam betekent. Van Maria weten we het eigenlijk niet anders te melden dan Maria betekent zoiets als geliefd. Of geliefd door, je blijft dus zitten
Hoezo? Door wie en waarom en waarin? Dus ja, komt nooit verder dan dat. Geliefd, hoewel daar eigenlijk een ander woord voor is. Dus blijft een beetje hangen, zo'n naam. En Magdalena, men zegt, komt van Magdala. Maar als u een klein beetje Hebreeuws kent, herkent u in ieder geval een plaatsnaam Migdol. Die kent u toch, hè? Migdol. Maar en dat betekent zoveel als, dat vertaalt men met een uitkijktoren. Een uitkijkplaats. In zo'n plaats is ze vast wel aan de rand van het meer van Genezeret. Er zijn nogal wat plaatsen die zo heten. Ik zeg altijd, hoeveel plaatsen in Nederland heten Bergen? Hoeveel plaatsen in Nederland heten Hoorn? Ben je nog even bezig, hoor? Ze namen die niks zeggen. En dan heb je nog Krimpen natuurlijk, aan de IJssel en aan de Lek. En Alphen aan de Rijn en ook in Brabant. Noem maar op. Migdol. Maar Migdol komt van Gadal. Migdol zijn vier letters, dus dat is niet de wortel van het woord. Je moet je drie hebben. Migdol komt van Gadal. Gadal. En Gadal betekent zoveel als groot. In de zin van gezwollen. En in mijn woordenboeken en hoe die dingen maar heten, lexicons enzovoort, daar staat gewoon, Gadal betekent groot, swell in het Engels, swell, of braided, dat is ons woord, gebreid. Gadal wordt gewoon vertaald met een vlecht of met een koord, snoeren. Zo wordt het ook vertaald in de Bijbel, in het meervoud. In verband met de tabernakel. Een snoer, een koord. Het zijn haar vlechten. Het is Maria met de vlechtjes. Of met die grote, grote hados. Dat is het. En zo noem je mensen toch? Dat gebeurt nog steeds in elke bisdom, gebeurt dat. Dat mensen genoemd worden met een bijnaam die in veel gevallen ontleend is aan hun uiterlijke verschijning. Hè? Ja, dat is niet anders. We hadden ooit een afdelingschef ergens. Dat was bij Schuitema, geloof ik. Ik heb hem meegemaakt in de 76 jaar. Die werd genoemd de Scheve. En waarom die de Scheve genoemd werd? Omdat die zo liep. Met zijn voeten naar buiten gedraaid. De Scheve. Ja. Noem maar, de Schele bestaat natuurlijk ook. De neus bestaat ook. Met excuses aan enige onder mijn publiek hier. En dan heb je natuurlijk de kale of gewoon de badmuts of wat het maar was. Maar goed, Maria Magdalena is hiermee helemaal verklaard, hoop ik. Magdala betekent die met die grote haardos. Groot, want dat is wat dat al betekent. In de eerste plaats, een van de woorden daarvoor. En de andere is een vlecht, een snoer, dat wat gevlochten, samengebonden is enzovoorts. Nou, dat is wat het is. En ik moet u zeggen, ik heb heel wat afbeeldingen van Maria Magdalena gezien. Inclusief op diverse graven, waar haar diverse losse onderdelen begraven zijn, zal ik maar zeggen, schilderijen, beelden enzovoorts. En jij ziet altijd meteen die grote haardos. En men zegt dat is omdat ze de voeten van de Heer afdroogden met haar haren. Daar is dus geen twijfel over dat dat dus toch Maria Magdalena is. Dat het dezelfde is als Maria van Bethanië enzovoorts. Maar het is ook de betekenis van de naam Magdalena. Zo simpel is het. Dat staat niet in de handboeken. Maar ik heb er geen enkel probleem mee. En dat verklaart dat na de zalving, die als u mij vraagt inderdaad plaatsvond een paar dagen voor de kruisiging, dat ze daarna en sindsdien wordt aangeduid, niet als Maria van Bethanië, maar als Maria Magdalena. Die van die haren. Heb je dat nog? Nou ja. Dat is het dan eigenlijk. Want ik heb hier nog wel even kijken hoor. Bij het kruis vind je vermeld in Johannes 19.
dat Maria Magdalena daar is. Ik noem even waar Magdalena genoemd wordt. Hè. In Johannes 19, vers 25 is dat bij het kruis. In daarna wordt ze vermeld bij het graf van de Heer Jezus. Dat is in Matthäus 27, twee keer, in vers 56 en 61. En in Marcus ook twee keer, maar dat is zo goed als letterlijk hetzelfde verslag. Bij het graf dus, dat is in Marcus 15, vers 40 en 47. Daarna krijgen we logischerwijze de opstanding. Daar vinden we Maria Magdalena in Matthäus 28, vers 1, bij de vrouwen. Je vindt er in Marcus, notabene, drie keer vermeld. In Marcus 16, namelijk in vers 1, in vers 9. Nee, twee keer vermeld, moet ik zeggen. In vers 1 en in vers 9. Maar in vers 9 wordt er ook bij vermeld dat het die vrouw is uit wie zeven demonen zijn uitgedreven. En die heb je ook nog even nodig, want dat stond toch in Lucas 8. En dat bewijst nog een keer dat het echt dezelfde vrouw is. Alle keren dus, hè. Zie? Alsnog. Vervolgens vinden we haar vermeld bij de opstanding in Lucas 24, vers 10. En daarna in Johannes' evangelie. En daar staat het beroemde verhaal. Daar vinden we haar in Johannes 20, vers 1. En vers 17. En vers 18. En dat is die beroemde geschiedenis van... Ze dacht dat het de hovenier was. En met de beroemde woorden... raak mij niet aan. Zie? Voordat ik het vergeet... Magdalena komt van Gadal, dat zei ik u... En daarom mee ook van niet alleen van het woord, een van de woorden voor groot, maar ook voor breien of vlechten. Een tekstverwijzing heb ik voor u, dat is Deuteronomium 22, vers 12. Dat is, heeft iets van doen met de tabernakel, dacht ik. Daar is het vertaald met snoeren in de Statenvertaling. Dat is, hè? Ja, snoeren zult gij maken. Dat is in elkaar gevlochten of gedraaid, hè? Dat zijn snoeren. En in 1 Koningen 17, vers 17, is het vertaald met netten. En dat was het dan. Los daarvan kennen we natuurlijk ook iemand die Gedalia heet. Gedalia. En die naam wordt vertaald met ja, Jehovah. Is groot. Staat gewoon weer in alle handboeken. Gadal. Gadal, ja. Jehovah is groot.
Maar op 1 Koningen 17 zeg je af en 16.
Ja, 17 klopt
ja.
Niet.
Nee.
Dat klopt niet.
Nee, klopt dat niet?
Nee.
Nou, dan heb ik een foute notitie. Dus er zoekt wel iemand even op met zijn computer, hè. 1 Koningen 17 vers 17. Netten. Nee? Oh. Goed. Nou, enige statistische gegevens dan nog. Maria Magdalena, of gewoon Magdalena, komt 12 keer voor. Dat is, ik geef je niet de teksten, maar wel de hoofdstukken. Matthäus 27 en 28. Dat is dus aan het eind van het verhaal, hè? Na de opstanding of na de kruisiging. Marcus 15 en 16. Lucas 8, dat is de enige uitzondering dus. Maar daarna Lucas 24. Waar de vrouwen weer opgezond worden. Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus. En de andere Maria en wie het maar waren. Ja.
1 Koningen 7.
1 Koningen 7.
vers 17. Goed. Mijn vingers die worden een foutje gemaakt. Goed. En dan hebben we nog in het Johannesevangelie Johannes 19 en Johannes 20. En daar ga ik dus nu tot slot nog even naartoe. Naar Johannes 20. Dan vinden we haar eerst in vers 1. Zij wordt uitdrukkelijk geacht de eerste geweest te zijn die bij het graf kwam. En echt, je zou toch verwachten, Maria van Bethanië, weet je wel. Maar die kom je niet tegen. Maar ze is het wel. Alleen ze heet Maria Magdalena, nu. Die vrouw, voorbereiding tot de begrafenis, die wist ervan. En die komt dus bij het graf. Ze zag de steen van het graf weggenomen. Daarna gaat het eerst weer over Petrus en Johannes. Die is ook wel aardig, want ik vind het altijd ook een vermakelijk beeld. Soms denk ik, daar moest je kunnen een mooi schilderij van maken van al die taferelen die hier vermeld worden. Van Petrus en Johannes, die horen ervan, van Maria, dus Magdalena notabene. Die gaan meteen naar het graf, wegwezen jongens, en zo hard, zo snel mogelijk. En u weet hoe het gaat, de een is de eerste bij het graf, maar de ander is de eerste die erin gaat. Ze worden dus uitdrukkelijk weer verwisseld. En ik houd het erop dat in het algemeen Petrus en Johannes zijn ook die twee discipelen die als apostelen nog even samen optreden in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Daarna verdwijnt Johannes en alleen nog maar Petrus over. Heb je dat nog? Oké. Dus treden nog samen op. En als u het mij vraagt, Petrus met zijn verloochening, waar hij dan weer op terugkomt, is een beeld van gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. En die andere, Johannes, is dus een beeld van een gelovig overblijfsel uit de dienststammen van Israël. Het mag hem van mij betreft vergeten, maar dat lijkt mij de verklaring te zijn voor dat die twee samen en ze gaan en ze worden weer verwisseld, zoals gebruikelijk. Maar goed, als we dat dan gehad hebben, er staat zelfs, ze wisten nog niet van dat hij uit de doden moest opgaan. En ze gingen dus weer naar huis. En dan gaat het verder in hoofdstuk 20 vers 11. Nog steeds Maria. Maria stond buiten het graf, dat is kennelijk dan in tweede instantie, wenende. En als zij weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in het wit, moet je dan gewoon lezen eigenlijk. Twee engelen, twee boodschappers in het wit. Want engel is toch heus het gewone woord voor boodschappen. En daarna is natuurlijk de vraag, wie zijn die twee? Maar ja, daar ga ik nou maar niet op in. Hè. Maar wij kennen ze toch bij namen, langzamerhand, of niet? Ja. Dat is ook een kwestie van schriftgedeelten naast elkaar leggen. Dat is wat we straks gedaan hebben in verband met die zalving enzovoorts. Die schriftgedeelte waar sprake is van die twee mannen. Je komt er vanzelf achter wie het zijn. Hemels? Ja, zeker. Ja. Maar we kennen ze al wat langer. Eén aan het hoofd. Ze zag twee engelen in het wit zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten. Moet ik nog meer zeggen? Eén aan het hoofd en één aan de voeten. De beide plaatsen van de zalving, om zo te zeggen. Waar het lichaam van Jezus gelegen had. Het hoofd en de voeten van Jezus, die gezalfd waren door ene Maria. Dat lijkt mij toch ook een sterke aanwijzing dat dat dezelfde Maria is. Dus, hè? Dat zeg ik nou maar heel voorzichtig, want we wisten het toch al. Maar het wordt daarmee toch goed ingekleurd, om zo te zeggen. En die zeiden tot haar, vrouw, tenslotte is ze zo geïntroduceerd, een vrouw. Ze zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? En zij zeiden, omdat ze mijn heer weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? exact dezelfde tekst dus, hè? Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier... Ik kan het nooit goed lezen, ik struikel altijd over... menende dat het de hovenier was. Ja, daar had ze groot gelijk in. Dat vind ik zo voor de hand liggen eigenlijk. Je hebt hier van doen met de laatste Adam. En de eerste Adam, wat was die van zijn vak? Wat was zijn beroep, kun je beter zeggen? Hovenier, de hof bouwen en bewaren. En hier hebben we de tweede Adam en die wordt ons geïntroduceerd in de hof. Daar werd hij geformeerd uit het, nou ja, uit dat stof, uit het graf. Ashes to dust to dust, zeggen de Engelsen, weet je zoiets? Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. En de Heere formeerde de tweede Adam nu uit het stof wat daar verzameld was. De tweede Adam en is in een hof. Natuurlijk is hij in een hof. Ja, menende dat het hovenier was. Oké. U begrijpt toch dat zo'n uitdrukking, menende dat het hovenier was, dat het toch echt nergens op slaat. Dat het historisch van geen enkel belang is, dat het nogal onbenullig is om zo'n detail te vermelden. Tenzij het dan dat helemaal niet is. En dat is het dus ook niet. Het is wel degelijk een verwijzing naar de positie van Christus als degene die de hof zou bouwen en bewaren. De zoon des mensen. De zoon van Adam, de laatste Adam. Maar goed, ze zei, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar, Maria, bij haar naam. En zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, mijn meester, eigenlijk. Rabboni, mijn meester, meester. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En zo verder was het volkomen overbodig dat de Heer haar stuurde, want diezelfde avond verscheen de Heer aan al die discipelen in de opperzaal. Dat sloeg dus echt helemaal nergens op. Toch? Waarom staat het er dan? Ja, omdat het profetisch is, uiteraard. Nou goed, eerst even historisch dan, want die is ook niet algemeen bekend. Bij u denk ik wel, maar... De staat raakt mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Nou, zijn er wel die hebben... getheoretiseerd over wat dan de technische, dan wel biologische of psychische reden was waarom ze elkaar niet mochten aanraken. Ik heb daar verder geen boodschap aan, ik weet dat ook niet, ik lees daar ook helemaal niks over. Maar je kan natuurlijk wel de conclusie trekken dat de Heer op deze dag, 's morgens vroeg, was het weer een lange dag trouwens, maar 's morgens vroeg uit de dood opstond. En nog even zei, dag Marie. Nou ja, oké, Ave Maria dan. Oké, maar dan heb je weer de verkeerde Maria voor. Hij zei, Maria, toch? Goed. En hij zei, braak mij niet aan, maar ik zeg altijd meteen, maar een paar versen verder is dat geen probleem meer hoor. Dan mag men hem gewoon aanraken. Dus historisch moet je gewoon de conclusie trekken dat hij op dezelfde dag ten hemel is gevaren. Wat dat ook betekenen mogen en hoe dat dan ook gaat. Maar dat er twee dingen zijn, dat mogen duidelijk zijn. Opstanding en hemelvaart. Zie? Nou ja. Nee, sommige mensen denken dat als je doodgaat dan ben je in de hemel. Dus waarom moet je dan nog opstaan en naar de hemel gaan? Dan heb je helemaal een probleem als je dat uit moet leggen. Toch? Maar goed, dat ga ik dus ook niet doen. Hij stond op uit de dood, maar dat niet alleen. De Bijbel zegt ook uitdrukkelijk, hij stond op zodanig dat hij niet meer tot verderf zal wederkeren. Het was eenmaal en voor altijd enzovoort. Hij werd namelijk een nieuwe schepping. En als zodanig heeft hij een positie gekregen in de hemel, die hij daar ook heeft
aangenomen, waarbij hij trouwens ook voor zijn hemelse vader kwam te staan, die zei: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij zei tot die vader: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Met die gelegenheid. En ik kan het er niet verder over hebben nu, maar ik zeg het toch maar even, dat was het offer van de Heer Jezus Christus waar de Bijbel over spreekt. Dat. In zijn opstanding. Bovendien, het heet, hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is gebeurd op eerste paasdag. Dat is historisch. Dus nog even niet, het moet eerst nog enzovoort. Maar waarom dat dan zo gaat en ook zo vermeld wordt, als twee verschillende dingen en met die vertraging ertussen. Ja, dat is vanwege de profetie uiteraard. Hebben jullie dat nog? Ik heb natuurlijk eigenlijk de tijd niet, maar eigenlijk zou ik moeten wijzen op die man in die hof in Genesis, de eerste Adam enzovoort. En wat kwam je daar tegen? Eén vrouw, toen die 's morgens wakker werd. Toch? Ja. Aan zijn lijf toch Polonaise. Maar toch maar. En wat je hier vindt, de laatste Adam staat op uit de dood 's morgens vroeg. Wat vind ik daar? Eén vrouw. Het is niet helemaal hetzelfde, want van Eva wordt gezegd dat ze een beeld is van de gemeente. En als u het wilt, oké, dan maken we ervan dat Maria Magdalena een beeld is van de gemeente. Daar is ze niet echt, maar het zit wel dicht genoeg in de buurt. Want dat is ze niet, ze is een beeld van de 10 stammen van Israël. Naast haar zuster Martha, als beeld van de 2 stammen van Israël. Maar die is er niet. Althans, niet in het verslag. En dat is voor ons voldoende. En als we er later spreken, dan zal ze waarschijnlijk zeggen, maar ik was er wel. Ze hebben mij alleen niet opgeschreven in de aanhalen. Nou, zo zal het wel zijn, maar het wordt niet vermeld. Je vindt alleen deze Maria. En raak mij niet aan, die situatie bestaat vandaag nog steeds. Het is de situatie van, ik moet het zo zorgvuldig mogelijk zeggen, het is een situatie van die man en die vrouw die voor elkaar bestemd zijn. Maar dat wordt pas iets voor de toekomst. Ik had net met een van u een gesprek in de pauze, dat komt nu vanzelf bovendrijven. U kent waarschijnlijk toch het verhaal van dat de Heer niet dood was, maar schijndood. En dat die dus ze hem afgevoerd hebben in het geheim en weggevoerd hebben naar Zuid-Frankrijk, waar hij enige tijd weer is gerevalideerd. En alsnog getrouwd is met Maria Magdalena, voor zover hij dat niet al was tijdens zijn omwandeling op aarde. En dat hij daar getrouwd is met Maria Magdalena en gewoond heeft in Rennes Château en waar het maar was allemaal. En dat hij daar nageslacht verwekt heeft. En laten we het er maar niet verder over hebben. Het grote geheim, zal ik maar zeggen. Daar zijn de laatste paar jaren nogal wat ficties over geschreven. Boeken. En toen ik het in de pauze over had, toen heb ik gezegd, hoe dicht kan men bij de waarheid zitten en hoe verder vandaan. Maar met groot respect zeg ik, men heeft toch wel wat begrepen. Ze hebben toch begrepen dat die man en die vrouw bij elkaar hoorden. Maar die hoorden net zo bij elkaar als Jozef en Maria in de tijd, want het is zo weer kerst. Die twee waren verloofd toch? Maar ik weet niet of u dat nog weet, maar in mijn jeugd betekende dat je niet met z'n tweeën in één kamertje mocht, hoor, als je verloofd was. Dan moest er echt wel iemand bij wezen, want er mocht er verder niks. Hè? Echt niet? En er staat er van Jozef staat, en hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had enzovoort. Onze tegenwoordige bedeling is die waarin de Heer in een bepaalde relatie staat tot Een van die twee vrouwen, namelijk de tien, want daar hebben we het over, de tien stammen van Israël. Ik weet uit mijn hoofd niet gauw of die nou Aholiba of Ahola heet. Maar in ieder geval Samaria. Hij staat in relatie tot dat volk. Maar niet in de zin van dat daar gemeenschap is of zo. Maar het is wel een relatie die van oudsher beloofd is. Het is een verloving. En als u mij vraagt waar dan, dan zeg ik zonder aarzelen, Hosea 1 en 2. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, enzovoorts. Dat is de huidige situatie. En terwijl die twee wel bij elkaar horen en we weten, dat is het toch geen gemeenschap. Je kan ze niet samen betrappen, zal ik maar zeggen. Zeg ik natuurlijk ongelukkig, maar wel duidelijk toch, hoop ik. Maar ze is wel zwanger, hoor. Zie? En pas als die mannelijke zoon geboren is, dat is na de opname van de gemeente, dan krijg je pas de bruiloft des lands in de toekomst. Dat is de Bijbelse symboliek. En dat is al. En terwijl dat zo is en nog geen aanraking is, heeft Maria de opdracht, de tien stammen, hebben de opdracht om iedereen te vertellen, hij is opgestaan om het evangelie te prediken. En de Rooms-Katholieke Kerk tot vandaag, dat heb ik me vorig jaar nog weer even van kunnen laten overtuigen, tot vandaag wordt Maria Magdalena beschouwd als de eerste apostel, als de eerste zendeling, degene die als eerste het evangelie predikte en de opdracht meekreeg enzovoorts. Terwijl men gewoonlijk dat dan aan Petrus toeschrijft, maar in de praktijk was het niet eens Petrus, het was symboliek. Het was symboliek, maar het was Maria Magdalena en daar gaat het maar om. Raak mij niet aan. See? Dat komt nog niet. Dat komt pas in de toekomst. En dan zeg ik weer iets wat natuurlijk in onze dagen ook weer altijd, al die dingen zijn altijd omstreden. Dat is namelijk dat, die tien stammen van Israël, die inderdaad, die zijn niet verbonden met het Joodse volk of iets dergelijks. Ze zijn apart ergens in de wereld en ze zullen pas één worden. En die twee huizen van Israël zullen pas onder één hoofd worden samengebracht. Ik dacht niet in Efeze 1, want dat gaat over hemel en aarde. Maar die twee huizen van Israël zullen onder één worden samengebracht. Straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En het sterkste argument vind ik altijd Ezechiël 37. Die beide houten in de hand van de profeet, Jozef en Juda. En ze zouden één worden en niet meer twee koninkrijken zijn, maar één. Niet meer twee volken, maar één. Niet meer twee kudden, maar één. Enzovoorts. Dat is nog niet gebeurd, al willen ze je wat anders wijs maken tegenwoordig. Maar ik protesteer er altijd heftig tegen. Het is volstrekte onzin. Het moet nog gebeuren in de toekomst. En mocht u er twijfels over hebben, moet je het even navragen bij redelijk orthodoxe Joden. Die weten heus wel hoe dat zit met die tien stammen. Hebben jullie dat nog? Die zijn nog in de diaspora, die zijn nog in ongeloof, in afgoderij enzovoort. Al is het dan ook het christendom.
Afgoderij,
ja. Ja. Zwart op wit hoor, eventueel kun je daarvan me krijgen. Daar is voldoende over gepubliceerd. Zo zit dat. Dat komt pas in de toekomst. En in onze dagen zijn we niet verder dan die ene vrouw die het woord meekrijgt enzovoort. Noem nog zo'n voorbeeld van een vrouw die het woord gaat prediken enzovoort. Samaria. Daar hadden we het vorige keer over. Een beetje lang geleden. De Samaritaanse vrouw. In een plek die van Jozef was. Niet een hof was het dan. Want dat is het niet. Hoe dat bij zich gaat. Nablus. Het stuk grond van Jozef. waar die bron was enzovoorts. En zij is degene die naar de stad ging om daar het evangelie te brengen. Waarna die lui zeiden in de stad, we hebben geloof het niet omdat jij het ons verteld hebt. We hebben nou zelf enzovoort. Daarna wordt ze aan de kant geschoven dus als het ware. Dat gebeurt hier ook, want hier later zijn het de discipelen enzovoort. Waar de Heer zichzelf aan bekend maakt. Maar voordat het zover is, heb je al eerst alleen die ene vrouw. En dat is de situatie uit onze dagen. Kortom, die Maria van Bethanië, bijgenaamd Maria Magdalena, is een beeld van Gods werk in onze dagen via de 10 stammen van Israël, ter prediking van het evangelie en ter voortbrenging van de gemeente als zodanig. Dat is wat het is. Nou goed, wij moeten het daarbij laten voor vandaag en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij uw profetisch woord hebben dat zeer vast is. Zeker wanneer wij doen wat u ons hebt voorgehouden. Namelijk, wij zouden schrift met schrift vergelijken. We zouden beseffen dat dit maar niet woorden der profeten zijn, maar dat het woord Gods is. Als eenheid en als enkelvoud. En we danken u dat het juist dat is dat ons geloof bouwt. Omdat we leren zien dat dit geen mensenwerk is en niet kan zijn op geen enkele wijze. En daarom danken we u dat we ook vanavond weer hier mochten zijn rondom uw woord. Om ons te verdiepen in wat u al zo lang geleden hebt opgeschreven. En daarmee ons te verdiepen in uw plan der eeuwen. We danken u ook dat we aan dat plan der eeuwen deel hebben gekregen. Niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade, waardoor wij eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En daarom, Vader, met alle vrijmoedigheid vragen wij u, wilt u dat woord in onze harten planten? Wilt u ons bewaren voor de duisternis van deze wereld? En onder alle omstandigheden onze hoop en verwachting richten op u. Om Christus wil. Amen.